Er is nog een mededeling met betrekking tot de huisbezoeken, gemeente. Er zal huisbezoek zijn, zo de Heere wil, op woensdagavond. Familie J. van Wezel, de Ruiterstraat en familie P.C. Looy, ook aan de Ruiterstraat. En op donderdagavond, zuster M.C. Struik aan de Lijnbaanstraat en familie D. Peeman aan de Lijnbaanstraat. En eveneens op donderdagavond, zuster J.P. Doornijn van Eck, secretaris Nijgstraat en familie J.L. Bom, ook aan de secretaris Nijgstraat. Tot zoveel deze mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen zingen uit Psalm 89, de versen 12 en 13...
Thank you.
Wij doen nu met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Met de woorden van de 12 artikelen en aansluitend zingen wij op Psalm 25, het derde vers. Denk aan het vaderlijk meedogen, heren, waarop ik biddend pleit. Milde handen, vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. Daarna volgt de schriftlezing. U kunt die deze avond vinden in het evangelie naar Matteüs, het zevende hoofdstuk, de versen 1 tot en met 12. We noemen nu Matteüs 7, de versen 1 tot en met 12, na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 25, het derde vers. En ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Matteüs 7, oordeelt niet opdat gij niet geoordeeld wordt. Want met welk oordeel gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden. En met welke maat gij meet, zal u weder gemeten worden. En wat ziet ge de splinter die in het oog uws broeders is? Maar de balk die in uw oog is, merkt gij niet? Of hoe zult gij tot uw broeder zeggen, laat toe dat ik de splinter uit uw oog uitdoe. En zie, er is een balk in uw oog, gij geveinsde. Werp eerst de balk uit uw oog. En dan zult gij bezien om de splinter uit uw broeders oog uit te doen. Geeft het heilige aan de honden niet. Nog werpt uw paarlen voor de zwijnen. Opdat zij niet de eniger tijd dezelfde met hun voeten vertreden. En zich omkerende u verscheuren. Bid en u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden. Klopt en u zal open gedaan worden. Want een iegelijk die bidt die ontvangt. Die zoekt die vindt. En die klopt, die zal open gedaan worden. Of wat mens is er onder u, zo zijn zoon hem zou bidden om brood, die hem een steen zal geven? En zo hij hem om een vis zou bidden, die hem een slang zal geven? Indien dan gij die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven. Hoeveel te meer zal uw Vader die in de hemelen is, goede gaven geven degene die ze van hem bidden? Alle dingen dan die gij wilt dat u de mensen zouden doen, doet gij hun ook al zo. Want dat is de wet en de profeten. Tot zover de schriftlezing voor deze avond. We willen vanavond verder gaan met de behandeling van het gebed des Heren naar de orde van onze Heidelberger catechismus. En vanavond zullen we een begin maken met het behandelen van de aanspraak van het gebed, zoals dat genoemd wordt. En het woord van God, de tekst bij de prediking, is het 11e vers van Matthäus 7. Matthäus 7, vers 11, waar het woord van de Heere en de tekst voor deze avond luidt: indien dan gij die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal uw Vader, die in de hemelen is, goede gaven geven aan degene die ze van hem bidden. En wij lezen hierbij het onderricht uit onze Heidelberger catechismus. U vindt het in zondag 46... vragen en antwoorden 120 en 121. Zondag 46, vragen en antwoorden 120 en 121. Waarom heeft ons Christus geboden God al zo aan te spreken, onze Vader? Opdat Hij van stonde aan in het begin van ons gebed in ons kinderlijke vrezen en toevoorzicht tot God verwekken, welke de beide de grond van ons gebed zijn, namelijk dat God onze Vader door Christus geworden is en dat hij ons veel minder afslaan zal hetgeen dat wij met van hem met een recht geloof bidden dan onze vaders ons aardse dingen ontzeggen. Waarom wordt hierbij gevoegd die in de hemelen zijt, opdat wij van de hemelse majesteit van God niet aards gedenken en van zijn almachtigheid alle nooddruft des lichaams en der ziel verwachten. Willen we eerst samen het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Heere, God van hemel en aarde, Vader van de Heere Jezus Christus, die in Christus de Vader wilt zijn van al uw kinderen. Wij naderen tot u aan het begin van deze dienst, deze leerdienst, om uw naam dank te zeggen dat wij ook in deze dienst samen mochten komen. Voor velen van ons is het de derde dienst op deze dag. Want velen waren er vanmorgen, en ook verscheidenen deze middag, en anderen luisterden mee voor de kerktelefoon. En deze avond zijn we weer in uw huis en zijn er ook nog verscheidenen die met ons meeluisteren. Heere, geef dat we deze avond ook mogen luisteren. Want soms kunnen de dingen op uw dag, vooral als er zoveel is wat op ons afkomt, wel eens te veel worden. Uiteindelijk zijn wij maar beperkte mensen die lang niet alles met onze gedachten en met onze geest kunnen bevatten. Bovendien is er soms de vermoeidheid, soms ook de ingezonkenheid of gebrek aan werkelijke interesse, waardoor het luisteren ons onmogelijk wordt of moeilijk valt. Heren, wanneer een van deze hindernissen aanwezig zou zijn, of er een netwerk van hindernissen over ons leven zou liggen, bidden we of u vanavond alles wat een hindernis kan zijn wilt wegnemen. En dat wat in het luisteren een hindernis kan worden, kan ook in het uitdragen van de boodschap een hindernis worden. Heere, geef dat we vanavond de kracht ontvangen mogen en het inzicht in uw woord om de boodschap uit te dragen, zodat het nieuw mag worden en dat er uit uw woord oude en nieuwe schatten mogen worden opgediept, zeker ook als het gaat over dit grote geheimenis dat gij, o Heere Jezus Christus, uw kerk van het nieuwe verbond geleerd hebt om te bidden, onze Vader die in de hemelen zijt. Heere, geef dat we dat geheimenis mogen verstaan. Laat het ons duidelijk worden dat die vadernaam een scheidslijn trekt, want dat niet ieder mens zonder meer uw Vader kan noemen. Dat kan alleen door de Heere Jezus Christus, door de Heilige Geest. Geef dan ook dat we die Vadernaam leren spellen, door het geloof, en door de geest die zo spreken en zo bidden leert. Maar wil u ook leren om van u, drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, niet aards te denken. Want juist ook vanavond worden we eraan herinnerd dat gij die zo vertrouwelijk naar uw kerk neerdaalt en tot uw kerk omziet als vader, als meer dan een vader. Dat wij geen aardse gedachte van de Vader die in de hemelen is mogen hebben. Maar dat er in het leven van uw volk kinderlijk vertrouwen en diep ontzag met elkaar vermengd mag zijn. Wil uw kinderen ook leren om in die vaderlijke gezindheid, om in die vaderlijke liefde en om in die vaderlijke onderwijs steeds dieper door te dringen. Leer uw kinderen ook met meer vrijmoedigheid tot u, o Vader, in Christus Jezus naderen. En wil u zo ons vanavond onderwijzen. Ja, laat het heel in het bijzonder zien waar ons oude leerboek toch ook de nadruk op legt, dat gij als Vader in Christus zorgt op een onuitsprekelijke wijze, overvloedig en mild, maar ook zo neerbuigend. En dat u het beste weet wat goed voor uw kinderen is. Heren, wanneer al deze dingen vanavond op een verschillende manier aan de orde komen, als we een begin maken met het overdenken van dit deel van onze Heidelberger, bidden we van u, geef ons het inzicht in de schriften om deze boodschap uit te dragen. Geef ons een kinderlijk hart om u kinderlijk te vrezen, want alleen een kinderhart heeft oog voor de Vader en heeft oog voor de gaven van de Vader en de eer van de Vader. En wil u ook geven dat we in het uitdelen van de boodschap het woord recht mogen snijden, af mogen breken wat vanuit uw woord afgebroken moet worden, maar ook niets mogen verachten, hoe klein het ook is, wat vanuit uw woord niet veracht mag worden. Leer ons dan, Heren, alles wat op een goedkope wijze over het vaderlijke en over de vadernaam spreekt, onder de tucht van uw woord te brengen. En leer u dat we een verbroken hart en een verslagen geest niet zouden verachten. Want die is ook bij u niet veracht geweest. En geef maar dat we zo in de bank mogen zitten, voor het eerst of ook opnieuw, met verbroken harten en verslagen geesten. Want dan is er ruimte voor het werk van Christus, voor het werk van de Geest en voor het werk van de Vader. Voor het werk van u, o drie enige God. Heere, wil u geven dat zo de boodschap helder mag zijn, schriftuurlijk en geestelijk. En wil u ons verblijden hier in uw huis. Wees u met de gehele gemeente. We dragen opnieuw elkaar aan u op en smeken of u in het midden van de gemeente wilt wonen met uw geest. Heere, wil u mensen bekeren. Wil u, die de Vader van de Heere Jezus Christus zijt, door uw Heilige Geest zondaar in het hart grijpen en hen te sterk worden en geef dat er mensen mogen zijn die u zoeken en niet rusten willen en ook niet rusten kunnen voordat ze u gevonden hebben. Wil u geven dat we in diepe afhankelijkheid van u mogen leven en bewaar ons en ook onze jonge mensen en onze kinderen daarvoor. Dat we de wetten van u zouden overtreden. Want we hebben het gezongen vanuit die altijd weer aangrijpende woorden uit de 89ste psalm. Zo wij ontheiligen wat gij hebt voorgeschreven, zo mogen wij gewis voor uw straffen beven. Heren, wil ook dat in ons leven laten zien. En wil u geven dat deze dingen ons niet onberoerd laten. Wees u zo deze avond met ons. Wees met onze kerken. Wil u geven, Heren, dat wij als kerken bewaard mogen blijven bij uw woord. En terug mogen keren tot uw woord. Breng ons samen onder dat woord in verootmoediging.
wil u bijzonder zijn met allerlei kerkelijke vergaderingen die ook deze weken onverminderd doorgaan. Heel in het bijzonder nu van deze week woensdag opnieuw de klasses voor een hele dag bijeen zal komen vanwege vraagstukken die al zo lang op deze klassesvergadering in de klasses Rotterdam de aandacht vragen. Vragen waar wij ook met zoveel moeite en met zoveel gebrek aan inzicht ons mee bezig gehouden hebben. Vragen die wij ook uit eigen kracht niet kunnen oplossen. Heere, wil u een weg banen. Wil u ons bewaren om eigen wegen te gaan. En wil u ons brengen en houden onder het zuivere geklank van uw woord. Wees u met ons deze week en heel in het bijzonder met alle afgevaardigden en commissieleden die dan de hele dag in Barendrecht zullen zijn om over de moeite en de zorgen die er onder ons zijn te spreken. Heere, geef dat het gezegend mag worden door u. En geef dat we allen ook in biddend opzien tot u, de Heere, daar mogen zijn en daarheen mogen gaan. We vragen u, Heere, wil heel het kerkelijke leven gedenken. En dan denken we niet alleen aan onze kerk, al mogen we die toch in de eerste plaats aan u opdragen. Maar we denken aan de kerken in ons goede vaderland, waarmee we ons verbonden weten, waar hetzelfde evangelie van vrije genade verkondigd wordt. Wil u, Heere, bijeenbrengen wat bijeen behoort. Nu in zoveel opzichten er afbrokkeling en toenemende verdeeldheid lijkt te komen. O God, drijf alles wat bij elkaar behoort bijeen. En wil u geven dat waar afwijkende gevoelens zijn en dwaalleer heerst en een leer soms gebracht wordt of uitgedragen wordt die lijnrecht tegen de heldere en klare lijnen van uw getuigenis ingaan, wil u terugkeer brengen. Heere, geef een opleving, een geestelijk ontwaken, een wederkeer tot u, de levende God, ook in deze lage landen bij de zee. En wil u schenken dat er ook onder ons een beroering mag komen van de regering, van het koninklijk huis, tot de lagere regeringsorganen, tot de onderdanen toe. O God, ontferm u over ons. Laat het zo mogen zijn, zoals uw knecht uit de oud-testamentische tijd het bad. Heere, uw werk, behoud dat in het leven, in het midden der jaren, in toorn gedenk des ontfermens. Wil u zo aan ons allen gedenken, midden in deze geschonden en gebroken wereld. Wees u, Heere, met gebieden waar oorlogsgeweld heerst en waar honger en ellende het voor het zeggen lijkt te hebben. Wees u met allen die op moeilijke posten in het werk van uw koninkrijk zich betrokken weten. Wees u met allen die in de zending werken, zendelingen en hun gezinnen, degenen die met vertaalwerk zich bezighouden, degenen die in de medische zending een taak vervullen. Heere, wil u hun werk zegenen en wil u het gebruiken tot uitbreiding van uw koninkrijk. Wil u de werken der duisternis verstoren en uw goddelijk werk verheerlijken. Heere, ontferm u over de kerk op deze wereld en doe gij uw koninkrijk komen. We vragen het in de vergeving van al onze zonden. Niet om iets uit of van onszelf, want dan moet alles tegen ons getuigen. Maar doe het uit genade, om Jezus wil. Amen. We zingen uit het gebed des Heren het eerste en het tweede vers. O allerhoogste majesteit die in het rijk der heerlijkheid de hemelen hebt tot uw troon. Wij roepen u in uw Zoon die voor ons heeft genoeg gedaan als onze Vader. Nederig aan en het tweede vers, geheiligd worden uw naam. 1 en 2 van het gebed des Heren. Thank you. Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen we uit Psalm 103, het zevende vers. Geen vader sloeg met groter mededogen op het teder kroost ooit zijn ontfermende ogen dan Israëls Heere op ieder die hem vreest. 103, het zevende vers, aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, vandaag in de dag wordt, ook in onze kringen, nog wel eens gezegd dat het hier nu juist gaat om het nieuwe van het onderwijs van de Heere Jezus. Dat hij God aansprak als zijn vader. Men zegt dan dat dat voor de Joden uit de dagen van de Heere Jezus Christus het schokkende was. Want een Jood zou nooit God als vader aanspreken. Dat was vanuit het Oude Testament nauwelijks bekend en onder het Joodse volk volstrekt ongebruikelijk. En daarom een van de redenen waarom de Heere Jezus Christus zo'n aanstoot, zo'n ergernis veroorzaakte bij de fariseeën en de strikte schriftgeleerden van zijn dagen, was dat hij openlijk sprak over God als zijn vader en zijn discipelen leerde bidden: onze Vader die in de hemelen zijt. Toch klopt dat niet helemaal. En die uitleg is niet helemaal zorgvuldig. Want in de eerste plaats wordt er wel degelijk in het Oude Testament over God als Vader gesproken en wordt hij zelfs als Vader aangeroepen. Het gebeurt zelden, zeker. Maar het was niet onbekend. Om één of twee teksten te noemen: Mozes zegt in zijn afscheidstoespraak tegen Israël over de Heere: is hij niet uw vader die u verkregen en die u gemaakt en die u bevestigd heeft? En in Jesaja lezen we aan het slot, Jesaja 63, dat altijd weer ontroerende gebed. Dat Jesaja zegt: gij zijt toch onze vader. Want Abraham weet van ons niet en Israël kent ons niet. Gij, o Heere, zijt onze vader, onze verlosser, van ouds af is uw naam. En er zouden meer teksten te noemen zijn, waaruit duidelijk mag worden dat, al is het niet zo gebruikelijk inderdaad, dat in de oud-testamentische tijd de vadernaam door het Joodse volk op de lippen genomen wordt, God toch vader genoemd wordt. En zo was het ook onder de fariseeën. Dat weten we uit buitenbijbelse bronnen, maar we weten het ook uit de Bijbel zelf, als de fariseeën en de schriftgeleerden in Johannes 8... een van hun vele debatten hebben met de Heere Jezus, dan noemen ze zichzelf eerst kinderen van Abraham. Abraham is onze vader. En als de Heere Jezus Christus hen alle argumenten uit handen geslagen heeft waarom ze zichzelf nog kinderen van Abraham zouden durven noemen, dan zeggen ze: God is onze vader. Heel vrijmoedig. En dan wordt de Heere Jezus Christus ongemeen scherp. Dan zegt hij: wat? God uw vader? Gij zijt uit de vader der leugenen. De duivel is uw vader. En daarom is het inderdaad zo dat we niet zonder meer kunnen zeggen dat de Heere Jezus Christus iets volstrekt nieuws zei toen hij God vader noemde. De achtergronden lagen al in het Oude Testament. Maar wel is waar dat de Heere Jezus Christus die vadernaam op een heel bijzondere wijze naar voren haalt. En heel in het bijzonder zijn discipelen geleerd heeft te bidden: onze Vader. Wat is het dan wat de Heere Jezus Christus daar wel mee heeft willen zeggen? Nee, ik hoop dat het duidelijk is uit deze korte inleiding. Het was geen breuk met het Oude Testament. Het was niet iets volstrekt nieuws. Het was een voortbouwen op de oud-testamentische godsopenbaring. Maar wat is het dan wat de Heere met die woorden onze Vader die in de hemelen is aan zijn kerk wil leren? Wel, we willen er vanavond en ook de volgende week met de hulp van de Heere bij stilstaan. En schrijven boven de prediking van deze avond als thema onze Vader die in de hemelen zijt. We letten op drie aspecten. Allereerst op vaderlijke liefde. Want we worden in het begin van zondag 46 opgewezen dat het vaderschap van God betekent dat hij kinderen heeft. En dat die kinderen met kinderlijke vrees en vertrouwen tot hem mogen komen. In de tweede plaats letten we op het vaderlijke gezag. Want wij mogen niet aards van God de Vader denken, maar hebben hem te zien als de Vader die in de hemelen is, die goddelijk vaderlijk gezag heeft. En in de derde plaats vaderlijke zorg, want hij wil ons met alle goed, met nooddruft, zo luidt het oude woord, voor lichaam en ziel verzorgen. Dus onze Vader die in de hemelen zijt. Ten eerste vaderlijke liefde, ten tweede vaderlijk gezag en ten derde vaderlijke zorg. De Heer Jezus heeft zijn kinderen geleerd te bidden, zijn discipelen, onze Vader. Zo heeft hij het gezegd in de bergrede, waarin hij voor het eerst aan zijn discipelkring gebedsonderwijs gaf. En zo heeft het later ook herhaald, toen hij volgens het Lucas-evangelie op de vraag van de discipelen inging: Heere, leer ons bidden, gelijk ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft te bidden. Toen was het dit gebed, onze Vader, wat hij aan zijn discipelen opnieuw heeft ingescherpt. En wat is de betekenis daarvan, onze Vader? Wel, het betekent, zo zegt onze Heidelberger catechismus, dit: dat de Heere Jezus Christus hiermee bedoelde dat hij van stonde aan, in het begin van ons gebed, in ons de kinderlijke vrees en toevoorzicht tot God verwekken. Daar hebt u al een hele belangrijke zin, die ons en vanavond en de volgende week zal bezighouden, al is het op een verschillende manier. Hier wordt dus gezegd, die vadernaam is allereerst bedoeld om in de harten van degenen die tot God gaan in het gebed kinderlijke vrees en kinderlijk vertrouwen, want dat is het oude Hollandse woord toevoorzicht, vertrouwen, toevlucht nemen, te verwekken. Dat betekent het dus allereerst. Kinderlijke vrees en kinderlijk vertrouwen. Ja, dat wil ook zeggen dat we dat grote verheven woord onze Vader zomaar niet op de lippen kunnen nemen. Want als we de lijnen uit de schrift helder en duidelijk voor ogen zien, dan is het ook inderdaad niet zo dat God de Vader van alle mensen is. Dat is een gedachte die heel populair is. Dat is een gedachte die zeker in de vorige eeuw in het zogenaamde modernisme, dat is een net woord voor pure vrijzinnigheid, heel veel in omloop kwam en die in allerlei kringen is doorgedrongen. God is de Vader van alle mensen. Soms hoor je er nog dat vreemde woord bij, de Alvader. Dat wil zeggen dat God de Vader is van al zijn schepselen. En dat alle schepselen zijn kinderen zijn. Nou, dat kunt u alleen maar volhouden met uw Bijbel dicht. Want de Bijbel zegt wel dat God de schepper is van alle mensen. De Bijbel zegt zelfs ook dat wij allen van Gods geslacht zijn. Paulus op de Areopagus. Maar de Bijbel zegt nergens dat alle schepselen kinderen van God de Vader zijn. U vindt dat nergens. En als we dus Bijbels willen spreken, mogen we dat ook zo nooit zeggen. En daarom deugen er nogal wat gezegden en liedjes niet. Vooral kinderliedjes. Het heel bekende liedje, hoger dan de blauwe luchten en de sterretjes van goud woont de Vader in de hemel die van alle kinderen houdt. Dat is een leugen. Dat is onschriftuurlijke taal. Want zo staat het niet in de schrift. Of, zoals ik het zelf in het begin van de jaren 50 op de kleuterschool zong, in een oud zendingslied. Kinderen van één vader, reikt elkaar de hand. Waar wij mogen wonen, in wat streek of land. En dat ging dan zo verder en het refrein was: kinderen van één vader zijn we allemaal. Zonder enig onderscheid. Ja, dat klinkt wel ontroerend. En vooral als je dan door een Urker kinderkoor laat zingen, dan klinkt het prachtig. Maar het is onbijbelse taal. Want van nature zijn wij niet kinderen van één vader in de zin van kinderen van God de Vader. Van nature zegt het woord van de Heere en zegt ons oude doopsformulier op grond van dat woord van de Heere, zijn wij kinderen des torens. En vandaar dat de Heere Jezus Christus zo heilig verontwaardigd was toen de fariseeën die God niet vreesden en het kinderlijke leven met God absoluut niet kenden, zich aanmatigden om te zeggen: God is onze Vader. Toen zei hij dat heel scherpe woord: gij zijt uit de Vader de duivel. Voelt u het, gemeente? Wij mogen dat oppervlakkige, dat onbijbelse spraakgebruik niet overnemen en niet op de een of andere subtiele wijze in onze gedachten laten doordringen. En ook op dit punt dienen we waakzaam te zijn, want God is niet de Vader van alle mensen. God is alleen de Vader van zijn kinderen. En de Bijbel tekent met name in Paulus' brief aan de Romeinen. En als u het helemaal precies wilt weten, met name in dat koninklijke hoofdstuk Romeinen 8. De verhouding tussen God de Vader en zijn kinderen heel nadrukkelijk. Als een verhouding van wederzijdse liefde. Die zijn de kinderen van de Vader. Die Gods kind geworden zijn. En die zijn de kinderen van de Vader. Die in de liefde en in de genade van de Heere mogen delen. En wat is daarom nodig? Om God te kennen als Vader. Om hem vrijmoedig aan te roepen als Vader. Wel, dat we in de weg van de wedergeboorte en de bekering een ander leven leren kennen. Christus leren kennen. En in Christus God als Vader leren kennen. Zoals het ook in dit gedeelte van onze Heidelberger catechismus benadrukt wordt. Dan staat het heel duidelijk in het begin van het Johannesevangelie. Het eerste hoofdstuk. Zovelen hem aangenomen hebben. Dat is Christus door het geloof aangenomen hebben. Heeft hij macht gegeven, letterlijk staat er in het Grieks bevoegdheid gegeven. Je zou zelfs mogen vertalen vergunning gegeven, toestemming gegeven. Om kinderen Gods te worden. Namelijk degene die niet uit den bloede, nog uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. Wie krijgen dus vergunning om kinderen Gods te heten? Degene die wederom geboren zijn. En die Christus door het geloof hebben aangenomen. En laat dat duidelijk zijn. Als we zo samen met dit belangrijke onderdeel uit het gebed des Heren beginnen. Dat kinderen van God, God Vader mogen noemen. Dat Hij hun vader is en zij zijn kind. Ja, dan volgt er nog een vraag. En dat is een vraag, maar weet ieder kind van God dat nu? En durft ieder kind van God dat nu? En kan ieder kind van God dat nu? God vader noemen. Want u hebt terecht gezegd dat niet iedereen zomaar die vadernaam op de lippen mag nemen. Dat het alleen kinderen zijn die God vader kunnen noemen. Maar alle kinderen, ten diepste is God vader van al zijn kinderen. Niet alleen van kinderen die veel van hem geleerd hebben, maar ook van de kleinen in de genade. Ook zij heten kinderen van God. Alleen, dat mogen we toch, en dat is ook bijbels, zo vergelijken met het leven van een kindje dat pas geboren is. Een kind wat geboren is, dat heeft een vader en een moeder. Maar zo'n kind zegt nog niet onmiddellijk als het geboren is, vader en moeder. Dat zou heel vreemd zijn, niet? Zo'n kind moet, om de woorden van het oude doopformulier te gebruiken, tot zijn verstand komen. En pas langzaam maar zeker bij het opgroeien gaat dat kind vader zeggen. En Paulus laat het zien in Romeinen 8. En onze belijdenis stipt het ook telkens opnieuw aan. Dat om werkelijk vader te zeggen is geloof nodig. Is een kinderlijk leven nodig. Kinderlijke vrezen. En kinderlijk vertrouwen. Is de werking van de Heilige Geest nodig. Waarvan Paulus zegt dat het door de Heilige Geest is dat wij leren zeggen, Abba, lieve Vader. Kijk, en dan is het toch ook zo, dat juist degenen die de Heere vrezen, vanuit dit woord van de Heere Jezus Christus en vanuit heel het getuigenis van het woord van de Heere, opgeroepen worden om zo de Heere te zoeken. Om God in Christus nu als Vader te leren kennen. En hem meer en meer te leren kennen. Want het kan ook zo zijn dat er bij kinderen van God een schroom is. En nu is schroom op zichzelf niet verkeerd. Zeker als het gaat over het aanspreken van de Heere God. Maar als die vadernaam die de Heere Jezus Christus zelf op de lippen van zijn discipelen gelegd heeft, in het hart van u die toch iets van genade mag kennen, nooit is leeft. En er nooit is aantrekkingskracht van uitgaat. Al is het een heimwee, al is het een vraag, zou ik dat ook mogen zeggen? Dan is het niet goed, gemeente. En daarom moeten alle kinderen van God ernaar staan om kinderlijk te leven. Om met kinderlijke vrees en kinderlijk toevoorzicht onder de leiding van de Heilige Geest God als Vader te leren kennen. En hem vrijmoedig als kind, als vader aanroepen. Maar laat het duidelijk zijn, daar is dus het leven van de genade voor nodig. En om dicht bij de tekst van onze Heidelberger te blijven, daar is ook de vrezen en het vertrouwen voor nodig. Vrezen en vertrouwen. Dat zijn woorden die eigenlijk als een soort gouden draad door deze hele zondagsafdeling heen lopen. Want er wordt wel eens gezegd, en ook dat hoor je in onze gezinte meer en meer. Kijk, dat die vadernaam, dat is een naam die vertrouwen inboezemt, zeker. Daar wil ik geen streepje van af hebben. Dat is een vertrouwelijke naam. En we zullen vanavond er nog iets van zien wat dat betekent. Maar het is tegelijkertijd een naam waarmee diepe eerbied wordt uitgedrukt. Het is vrezen en vertrouwen. En dan moet ik iets zeggen over de uitleg van die naam, Vader. Want ja, dat kom je ook nogal eens tegen. Dan wordt er gezegd, kijk, weet je wat er in het Grieks oorspronkelijk staat, in de grondtekst? Daar staat zo'n vertrouwelijk woord als Paulus daarover spreekt, dat de Geest ons leert zeggen, Abba, Vader. Daar staat eigenlijk het woord van een kind, Papa. De Heilige Geest, zo kun je dan wel eens lezen en wel eens horen, leert Papa zeggen. Gemeente, dat staat er niet. Opnieuw onzorgvuldige en daarom verkeerde uitleg. Papa, dat woord wat wij kennen, is rechtstreeks uit het Grieks afkomstig. Papa, papos, was het woord wat een klein kindje door de moeder op de lippen gelegd werd, waarmee zo'n klein kind zijn vader als een troetelnaam aansprak. Maar als Paulus nu schrijft dat de Heilige Geest zijn kerk leert zeggen, Abba, dat is een Aramees woord, taal die de Heer Jezus sprak met zijn discipelen, en daaraan toevoegt Abba, Vader, dan staat daar in het Grieks als uitleg niet het woord papa of papos, maar gewoon hoppater, de Vader. En dat is een woord wat precies hetzelfde betekent en dezelfde gevoelswaarde heeft als ons woord Vader. Aan de ene kant vertrouwelijkheid, aan de andere kant diep respect. Zo is het bedoeld. En daarom mogen we deze vadernaam niet naar beneden halen. En deze vadernaam ook niet klakkeloos zomaar te pas en te onpas gebruiken. Daarom is het de taal van de schrift en de taal van onze belijdenis dat de Heere door deze naam ons niet alleen een kinderlijk vertrouwen, maar ook een kinderlijke vrees, kinderlijk respect wil leren. En wie ooit iets van de vreze Gods geleerd heeft, die heeft geleerd dat God barmhartig is, mild, genadig. Die heeft iets geleerd van de milde handen en de vriendelijke ogen. Maar die heeft ook geleerd dat God groot is, majesteitelijk is. Terrein van ogen is dan dat hij het kwade zou zien. En daarom is er in het leven van een kind des Heren een diep besef van vrezen of eerbied en vertrouwen, allebei. Wel kan op het ene moment er een dieper besef zijn van de majesteit van God, dat het vertrouwen misschien door klein geloof of door wankelmoedigheid niet zo sterk leeft en beoefend wordt. Andere momenten kan dat vertrouwelijke, dat tere, heel nadrukkelijk ingeleefd worden. Maar ten diepste behoort bij het leven van een kind van God ontzag, vrezen en kinderlijk vertrouwen. Allebei. En dat laatste wordt onderstreept in het slot van deze zondagsafdeling. Waarom wordt hierbij gevoegd die in de hemelen zijt? Opdat wij, en onderstreept dat in uw gedachten, opdat wij van de hemelse majesteit van God niets aards zouden denken. En vooral ook zouden letten op het feit dat hij die grote, die almachtige God is, die alle dingen kan en die alle dingen vermag. Juist in onze dagen nodig om daar telkens weer de nadruk op te leggen, gemeente, op de majesteit van God. Dat God in de hemelen woont, dat de hemel van zijn heerlijkheid niet groot genoeg zou zijn bij wijze van spreken om zijn majesteit te bevatten. Want juist in onze dagen wordt die majesteit van God buiten de kerk heel grof en binnen de kerk vaak heel subtiel naar beneden gehaald. En een van de dingen die vandaag aan de dag gaande is in de theologie en in de kerk, is dat God van zijn majesteit wordt beroofd. En dat God alleen maar tot een partner of tot een vriend wordt. Dat is het klare bederf van de leer der schriften. En dat is het klare gif voor honderden, duizenden mensen die aan een dergelijke prediking zijn blootgesteld. En vandaar dat het noodzakelijk is dat we vanuit de schrift en vanuit het heilig evangelie met name elkaar terugroepen. Laat ons niet klein denken van de majesteit van God, maar diep doordrongen zijn van zijn hoogheid en van zijn glorie, van zijn heiligheid en van zijn rechtvaardigheid, van zijn barmhartigheid en van zijn onuitsprekelijke genade. Dan is nodig, want dat is de achtergrond van de woorden die hier gebruikt worden, dat wij vernederd worden. En ook dat zit in de woorden die onze catechismus gebruikt opgesloten. Dat wij niet aards van de hemelse majesteit zouden denken. En dat wij al in het begin van ons gebed in kinderlijke vrezen tot hem zouden komen. Dat betekent dat we alleen tot hem kunnen komen in de juiste gestalte, in de juiste gebedsgestalte, wanneer daar iets is van de werkelijke ootmoed. Ik hoef daar niet veel meer over te zeggen. Het is daar de afgelopen zondagen dat we over de catechismus nadachten overgegaan. Toen in die inleidende zondag gezegd werd dat wij onze nood en ellendigheid recht moeten leren kennen. Dat bedoelde onze Heidelberger. Dat we zo tot God naderen in het besef van onze nietigheid, van onze schuld en van Gods hoogheid en majesteit. Mag ik u vragen, kennen we dat ook? Dat we voor God in het stof leren te bukken. Als we ons gebed nu eens leggen naast dat gebed wat de Heere Jezus als voorbeeld geeft, als toetssteen geeft in het evangelie, het gebed van de tollenaar en het gebed van de fariseer. Dan ziet u precies waar het om gaat. Die fariseer, die bedankte God, laat ik het maar heel eenvoudig zeggen, dat hij zo'n geweldig mens was. En die zei in zijn gebed eigenlijk, wat ben ik toch een geweldig, godvrezend mens. En hij noemde al zijn goede eigenschappen op. Ik dank u, Heere, dat ik niet ben zoals andere mensen, hoereerders, overspelers en ook als deze tollenaar. U leest helemaal niets van de vrezen voor Gods hoogheid. U leest niets van kinderlijke vrees en u leest ook niets van kinderlijk vertrouwen. U leest alleen maar iets van zelfvertrouwen. En van eigen gerechtigheid. Dat is een mens die hoog staat met zichzelf. En die God ten diepste niet nodig heeft. Die alleen van de Heere God verwacht dat hij al zijn daden zonder meer goedkeurt. En die eigenlijk vindt dat de Heere niet één mens op aarde heeft zo goed zoals hij of zij zelf. En daartegenover die tollenaar. die staat van verre. Teken van eerbied. Hij durft zijn ogen niet op te slaan naar de hoogte. Het besef van de majesteit van God. Hij denkt niet aards van God. Hij zegt, o God, wees mij de zondaar genadig. Daar hebt u diepe eerbied. En ook al durfde die tollenaar het misschien van zichzelf op dat moment niet zo te zeggen, daar heb u ook een vertrouwen, een toevlucht nemen. Heere, ik zoek de zegen alleen bij u. O bron van troost en licht, kennen we daar iets van in ons leven? Ook al durven we het zelf misschien niet voor eerbied en niet voor vertrouwen te houden. Maar die vernedering voor God, dat vluchtte tot hem. En dat diepe besef dat er maar één is die kan redden en die kan helpen. Gij kunt redden, gij alleen. Gemeente, daar moet het heen. En daar wil de Heere Jezus Christus van het begin van het gebedsonderwijs wat hij geeft ook op wijzen. Want de Heere wil juist in deze woorden laten zien dat hij in Christus de Vader in de hemel is. Die om Christus wil wat wil doen. Wel, zo lezen we, die om Christus wil aan heel zijn kerk alles wil geven wat ze nodig hebben voor lichaam en voor ziel. Het staat er heel nadrukkelijk in het slot van antwoord 120. Dat God, de Vader van de zijne, door Christus geworden is. En dat hij hen veel minder afslaan zal, hetgeen dat ze hem met een recht geloof bidden, dan onze vaders aardse dingen afslaan zullen. Hier hebt u dus dat de catechismus laat zien dat de Vader die in de hemelen is om Christus wil zijn volk niet begeeft en niet verlaat. En dat hij zeker hun gebeden, al wat ze in kinderlijke vlezen en in kinderlijk geloof bidden, dat hij het hen niet zal afslaan en niet zal onthouden. U vindt dat ook in de bekende woorden die we als tekst genomen hebben voor de prediking van vanavond. Daar gebruikt de Heer Jezus, als hij zijn discipelen aanspreekt, het beeld van een vader. Een vader die een kind heeft en die kinderen die bidden hem om brood. Nou, zegt de Heer Jezus, dan zal de vader toch geen slang geven of geen schorpioen. Als het dan zo is dat op deze zondige wereld vaders hun kinderen goede gaven willen geven, hoeveel te meer zal uw Vader die in de hemelen is goede gaven geven aan hen die ze van hem bidden. Dus hier wordt de bereidwilligheid van God de Vader verkondigd, dat hij uit zijn vaderlijke goedheid en uit zijn vaderlijke zorg en uit zijn vaderlijke liefde het aan hen wil geven. Laten we daar nog een moment bij stilstaan. En dan allereerst letten op het feit dat de catechismus nog even dunnetjes onderstreept dat God de Vader dit niet zal afslaan als ze hem bidden met een recht geloof. Dat bedoelt de Heer Jezus natuurlijk ook. Al staat dat niet in de tekst. Het verband maakt dat duidelijk. Trouwens, wanneer we schrift met schrift vergelijken, dan wordt het zeer zeker duidelijk dat al wat Gods kinderen bidden in het geloof, dat de Vader hen dat niet zal afslaan. Dat betekent nogal wat. Dat zij dat moeten bidden in het geloof. Want daarmee is gezegd dat niet alle wensen van Gods kinderen vervuld zullen worden. Er zijn onverhoorde gebeden. Want ieder gebed als het een goed gebed is, zal een gebed zijn wat een gebed is naar het woord. Uw wil geschieden. In het geloof, dat wil zeggen in het levende geloof. En niet ieder gebed, zelfs van een kind van God wat veel van de Heere geleerd heeft, is een gelovig gebed. Wat moeten Gods kinderen vaak zeggen? Dat ze zo dor kunnen zijn in het gebed. En dat ze zo weinig geloof kunnen beoefenen als ze op de knieën neerzinken. Nee, dat is niet tot onze eer gezegd. Dat is onze schuld. Dat is kleingeloof. Dat is ongeloof. Dat is ingezonkenheid. Dat is soms verachtering in de genade. En daarom is het noodzakelijk dat wanneer u de Heere vreest en u ziet uw gebedsleven en u zegt wat is er weinig kinderlijke vrezen en wat is er weinig kinderlijk vertrouwen. Wat is er weinig, een zoeken van de troon der genade met de overgave van het hele hart. Weet u wat nodig is? Dit. Heere, leer me echt bidden, waarachtig bidden, leer me afhankelijk bidden, leer me gelovig bidden. Verlevendig het gebed in me, want ik weet niet te bidden zoals het behoort. Juist ook om echt te bidden is vernieuwing, is verlevendiging van het geestelijke leven, van het geloofsleven nodig. Bid daar veel om als u uw knieën buigt. Kijk, want dan gebeurt het als u werkelijk geestelijk met de dingen bezig mag zijn. Dat er gebeden zijn die niet verhoord worden. Of gebeden zijn waarvan God de verhoring lange tijd uitstelt. Dat kan gebeuren. Om een voorbeeld te nemen, u kent allemaal dat ontroerende moment in het leven van de apostel Paulus, wat hij beschrijft in 2 Korinthe 12. Dan zegt Paulus dat hij ooit gebeden heeft in verband met een doorn in het vlees. Wat die doorn geweest is, weten we niet. Paulus gebruikt daar twee uitdrukkingen voor. Hij zegt, er is een doorn in het vlees. Dat doet denken aan iets wat hem steekt. Aan iets wat hem, misschien een lichamelijke kwaal, die hem voortdurend hindert. Het is een engel des Satans die je met vuisten slaat. En daar zijn vele uitleggingen van. U zult er nu niet mee bemoeien, want het zijn er meer dan 100. En het zijn allerlei soorten kwalen die men heeft aangevoerd, van oogziekte toe tot een bepaalde kwaal in de ingewanden. Misschien is het een kwaal geweest. Zelf denk ik veel eer dat het een bepaald geestelijk iets, een bepaald innerlijk iets van Paulus geweest is. In elk geval, wat het ook geweest is, het was een snijdende doorn in zijn vlees. Het was een instrument waardoor de Satan hem als het ware kon beuken in zijn ziel. En als u het tekstverband leest, het hinderde hem soms geducht in de bediening van het woord. En dat was voor Paulus het ergste. Het hinderde hem soms in zijn apostolische arbeid. En daarom kwam hij tot de Heere met des te meer vrijmoedigheid. Heere, geef dat ik een geschikte dienstknecht mag zijn. En neem die doorn toch weg. Neem die engel van Satan die me met vuisten slaat toch weg. En wat zegt de Heere? Als je het echt op je in laat werken, kun je het nauwelijks met droge ogen lezen. Niet de Heere zegt, eigenlijk nee. Nee, Paulus, dat kan niet. Dat is niet goed voor je. Mijn genade, zij u genoeg. En dan leest u in het vervolg dat Paulus gaat verstaan waarom hij die engel des Satans nu heeft. Opdat hij zich niet zou verheffen. God heeft hem een kruis gegeven, wat hij dragen moet, heel zijn leven, tot hij de marteldood zal sterven onder de wrede hand van keizer Nero. En eeuwig bij God mag zijn. Want anders zou hij zich misschien verheffen. En een apostel die zich verheft, Nou, dat is nooit een goede dienstknecht van de Heere. Dus die engel des Satans is niet een hindernis, Paulus. Dat is nu juist een middel om je aan de grond te houden. En je beter dienstbaar te maken. Kijk, gemeente, zo kan het ook. Dat de Heere die alle dingen weet en ziet, aan zijn kerk laat zien dat juist wanneer ze met de dingen geestelijk werkzaam zijn, dat hij niet alles geeft wat ze wensen. Maar als de Heere een echt gebed afwijst, dan stelt hij er altijd wat voor in de plaats. Moet u ook nooit vergeten. Bij Paulus is het zo dat Paulus echt in het geloof worstelde met deze dingen. En dat de Heere zegt nee. Maar als de Heere zijn gebed niet verhoort, dan stelt de Heere er wat voor in de plaats. Wat? Mijn genade. Paulus, nou mag je genoeg hebben aan mijn genade. Gemeente, dat is een zegen. Als de Heere van de hemel je laat weten, dat kruis is wel moeilijk. En die weg is wel zwaar. Maar mijn antwoord op je gebed is, je mag genoeg hebben en genoegen hebben in mijn genade. En daarom is het toch waar. Al vervult de Heere niet alle wensen van zijn volk, hij verhoort wel al hun gebeden. Maar hij doet dat soms op zijn wijze. En hij zegt, Paulus, al ontneem ik je die engel des Satans die je met vuisten slaat niet. Toch antwoord ik je, ik geef je genoeg genade. En daarom is het zo ontzaglijk van betekenis als we deze lessen gaan verstaan. Tot de Heere vluchten met alle noden, met alle begeerten. In kinderlijke ootmoed, in kinderlijke vrezen en in kinderlijk vertrouwen. En dan zal de Heere geven vanuit zijn vaderhand en vanuit zijn vaderhart. Hij staat er zelf voor in. En zelfs al verhoort hij dan misschien, denk aan het voorbeeld van Paulus, anders dan u of ik zou wensen, dan is toch zijn wil goed niet. Maar het betekent wel dat we dus met alle noden en vragen voor ziel en lichaam tot deze God, tot deze Vader van de Heere Jezus Christus mogen vluchten. En dat Gods kinderen heel nadrukkelijk, dat gebeurt trouwens door heel de catechismus heen, gezegd wordt en zoek het nu alleen bij deze God. Stort voor hem uit uw ganse hart. En dan moeten we eens goed luisteren. Naarmate je nu meer gaat zien van Gods vaderlijke liefde in Christus, naarmate je meer gaat ontdekken van die trouwe vaderlijke zorg in Christus, ga je meer kinderlijk alle dingen aan de Heere voorleggen. Tot de kleinste dingen in het leven toe. Vaak in het begin van het geestelijke leven, als een zondaar worstelt om het evangelie licht in zijn ziel te mogen ontvangen. Als je worstelt om een zegen onder de prediking. Als je zegt, o God, wees mij genadig. Dan is het geestelijke het allervoornaamste. Dat ligt ook voor de hand. Als het echt nood is in je leven, geestelijk nood is in je leven, dan staat dat bovenaan. En dan kan niets anders daarvan in de schaduw staan. Maar wat je nu meer van de Heere gaat leren, ga je meer inleven wat de Heere Jezus ooit tegen zijn discipelen gezegd heeft, zonder mij, dat is zonder God. Dat is zonder Christus, dat is zonder de Vader. Kunt u niets doen. En krijg je en in het geestelijke en in de dingen van het gewone leven de Heere steeds meer nodig. En ga je alle dingen bij Hem zoeken, tot in het kleinste toe. U die de Heere vreest, toets uw leven er eens aan. Waarvoor hebt u God nu het meeste nodig? Het geestelijke? Het is goed. Het is noodzakelijk dat u zoekt om meer kennis van God en meer kennis van Christus en zo meer kennis van de Vader en zo meer kennis van de Heilige Geest te ontvangen. Maar hoe staat het met de dingen van het gewone leven? Zegt u nu, kijk, dat is steeds sterker. Dat ik daar God voor nodig heb. Of kunt u het steeds meer zelf? Dat is geen goed teken. Als u God zo alleen kunt laten. Als u het gebed in kinderlijke eerbied en in kinderlijke ootmoed zo weinig nodig hebt. Als we het altijd maar weer in eigen hand kunnen houden. Als we ten diepste toch zo steunen op eigen krachten en eigen gevoelens en eigen meningen niet te vergeten. Want eigen krachten, eigen gevoelens, eigen meningen te verachten, wordt op Jezus' school geleerd. En wie nu kinderlijk mag leven bij de Heere Jezus en bij de Vader, die gaat leren om als een kind hem in alles nodig te hebben. Want dat is toch een van de diepste tekeningen van het geestelijke leven. Indien ge niet wordt als een kindeke. Gij kunt het koninkrijk van God niet ingaan. En ik zou eraan toe willen voegen, en daar is alle reden voor op grond van schrift en belijdenis. En als ge niet blijft als een kindeke. Gij kunt het koninkrijk van God niet ingaan. Een kind wat nu niets heeft. Wat nu geen kracht heeft. Wat geen rechten heeft. Maar wat in kinderlijke eerbied en in kinderlijke aanhankelijkheid en afhankelijkheid. Het van deze God, van de Vader in Christus, mag verwachten. Kennen we dat leven? Zo'n gebedsleven. Ach, ik moet heel eerlijk zeggen. Dat kennen degenen niet. Die vreemdeling zijn van de vreze des Heren. En die zijn er onder ons. Altijd nog te velen. Want wie de Heren mag vrezen, die gunt er de duivel niet een. En daarom jij, mijn jongen of meisje, u die nog ouder bent en die de Heren niet vreest. Hebt u het niet aangevoeld? Hier sta ik buiten. Oh ja, ik mag bidden. Ik mag roepen. Ook aan mij wordt het gezegd. Ken hem in al uw wegen. Stort voor hem uit uw ganse hart. Maar dat kinderlijke leven en die kinderlijke eerbied en die kinderlijke verwachting en dat kinderlijk de toevlucht nemen. Dat is, ja, dat is het nu precies wat mij ontbreekt. Ziet u het helder? Zou dan die ene bede niet de allervoornaamste bede zijn waarmee u uit de kerk mag gaan? Waarmee u de week die we begonnen zijn weer in mag gaan? Heere, leg me uw kinderlijke vrezen op. opdat ik weten mag wie gij zijt. Weten mag wie ik zelf ben. Weten dat in Christus er een bron van zegen, heil en zaligheid te vinden is. Heere, wat u me onthoudt, wat u van me af zou nemen, onthoud me de vreze van uw naam niet. Zoeken we daarnaar onbekeerden. U die de Heere niet kent. Als de velen die nog voor eigen rekening leven, zo zouden gaan smeken, al was het maar met hun verstand, indringend en aanhoudend, dan zou er in het gemeentelijke leven heel wat veranderen. Dan zou er zo hier en daar wat zichtbaar worden, dat het ons in de eerste plaats te doen is om de vreze Gods. Dat het ons in de eerste plaats te doen is om, Heere, ach werd mijn ziel door u gered. En ook al gebeurt zoiets in het verborgen, ook al is dat een zaak tussen God en tussen jezelf persoonlijk, en zou je daar niet zo gauw met iemand over praten. Gemeente, dat wordt zichtbaar. En dat wordt ook voelbaar. En daarom, wie zoekt om de Heere te vrezen? Wie heeft lust om deze God te vrezen, het allerhoogst en eeuwig goed? Wie? Er zijn er misschien ook die zeggen, ja dominee, wat u zegt, dat staat in de Bijbel, maar dat is mij allemaal veel te hoog. Het is mij allemaal veel te hoog. Hoe zegt u dat? Want dat kunt u op twee manieren zeggen. U kunt het zeggen dat u zegt, ja, het zou eigenlijk zo moeten zijn en mijn hart hunkert ernaar. O, dat ik Christus zou mogen kennen. En dat ik in Christus vrijmoedigheid zou ontvangen om zo tot God te naderen. Dat ik die kinderlijke eenvoud en die kinderlijke eerbied en dat kinderlijke vertrouwen zou mogen beoefenen en meer zou mogen leren kennen. Want dat is het leven. Dat is echt Godsvrezen. Als het zo is, zoek daarnaar. En vergeet dan één ding niet. Indien er een vader hier op aarde is, op deze zondige wereld, die zijn kinderen het goede weet te geven, hoeveel te meer zal de Heere mensen die hem in stilte vrezen, maar die bij deze dingen niet bij kunnen, willen geven als ze het van hem bidden. Alle nooddruft van ziel en lichaam wil hij immers aan zijn kinderen schenken. O, de Heere wil op het gebed zijn kerk verder leiden. En vraag het dan maar, Heere, maak daar zelf ruimte voor. Neem maar weg wat u in de weg staat. En leid me in deze dingen. Maar u kunt het ook anders zeggen. Dat is me allemaal veel te hoog. Omdat u zegt, ja kijk, het gaat niet om dat hoge, maar het gaat om het ware. Op zichzelf hebt u gelijk. Maar men kan daar wel eens een verkeerde kant mee opgaan. Met mensen die willen graag gebouwd worden in hun eigen kleingeloof. En hun eigen tekort. Een klopje op de rug hebben. En dan moet u goed luisteren. De Heere veracht het allerkleinste in de genade niet. Hij omringt het met zijn liefste vaderlijke zorg. De man die naar God hongert en de vrouw die naar God dorst. De Heere ziet er met een vaderlijk oog van gunst op neer. Maar tegelijkertijd is het waar. De Heere keurt nooit onze wangedrochte goed. En ons kleingeloof goed. En de Heere geeft ons nooit een klop op de rug. Vanwege het feit dat we hem zo bedroeven. Zult u dat niet vergeten? Want dat staat soms mensen in de weg. Dat ze de weg van het woord, die helder en duidelijk aan hun hart gelegd wordt, niet begeren te gaan. Maar alsmaar staren op hun eigen gevoelens. En alsmaar staren op de golven en de baren. En ik weet het, vanuit onszelf zijn onze ogen op de golven en de zeeën en de duisternissen gericht. Maar dan zou het toch zo moeten zijn, o God, verlos me uit deze banden. En als ik er niet bij kan, Heere, breng u me erbij. En vergeet het dan maar niet. Dat de Heere ook hen die met deze dingen eerlijk, oprecht het bij hem zoeken. De Vader wil hen die tot hem vluchten in de naam van de Heere Jezus. Pleitend op zijn werk. In kinderlijke eenvoud. En in kinderlijke ootmoed. Alle goed. Wat voor lichaam en ziel, voor het tijdelijke en voor het eeuwige nodig is. Uit genade geven. O, wat zouden we hoge gedachten van God de Vader. En van God de Zoon. En van God de Heilige Geest moeten koesteren. En maar kleine gedachten van onszelf. Want God is machtig en bereid. En in Christus vol liefde en vol zorg. Er ontbreekt niets aan zijn majesteit. Maar er ontbreekt ook niets aan zijn bereidwilligheid om te geven. En om te zorgen. Want hij weet wie de zijne zijn. Hij weet wie die arme zondaren zijn. En gelijk een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt zich de Heere over degene die hem vrezen. Amen.
eindigen met dankzegging en gebed. Heren, wij naderen tot u. En wij zeggen uw naam dank dat u ons uw woord deed horen. Heren, geef dat het in mag dringen tot in de harten. En dat wanneer wij u niet kennen als onze Heren, als we nog vreemdeling zijn van de dingen die zomaar kort zijn aangestipt, dat we dan aangedreven worden om u te zoeken. Heren, wil u ons ervoor bewaren dat we door zouden kunnen gaan en door zouden kunnen leven zonder u. Maar leer ons geen rust te hebben voordat we de rust mogen vinden bij u alleen. En dan hebben we het vanavond gehoord, Heren, dat u als een vader voor uw volk zorgt. U zorgt voor allemaal, niet één uitgezonderd. Ook al zijn er onder uw kinderen die nog zo weinig zicht hebben en zo weinig geloofskennis hebben van Christus en van de Vader en van de Geest. Heren, wil u hen onderwijzen en geef dat ze verwonderd mogen zijn over wat ze ontvangen hebben, maar dat ze ook staan mogen om verder geleid te worden in de weg van de kinderlijke vrezen en van het kinderlijke vertrouwen, indien ge niet wordt als een kind. Heren, leer uw kinderen dat, om zo ook alles voor de tijd en voor de eeuwigheid van u te verwachten. En dan zult u niet beschamen. Het is uw eigen woord. Wees met ons, Heren, deze week. Help en sterk ons bij ons werk. Wil u onze kinderen gedenken op school? Wil u ons allen sparen en dragen? Breng ons komende zondag allen weer bijeen. Neem niemand van ons onverzoend uit dit leven weg. Bewaar en beveilig ons. We bidden het om Jezus wil. Uw naam dankend voor alles wat u gaf, ook op deze dag. Uit genade. Amen. Psalm 33, het 11e vers, laat ons alom zijn lof ontvouwen. In hem verblijdt zij zich ons gemoed. 33, 11. Laat hen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven met u allen. Amen.